Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché vandaag met journaliste Mia Doornaert. Goedemorgen.
Goedemorgen.
U had zich waarschijnlijk het jaar waarin u 75 wordt iets anders voorgesteld, hè?
Ja, ik had helemaal niet aan corona, aan covid gedacht, aan de afzondering, aan het niet kunnen reizen, niet kunnen spontaan zeggen, oh, een expositie in Parijs, ik ga daar eens naartoe. Ik was ook gewend van 4-5 keer per jaar op reis te gaan als conferencier op allerlei boeiende cruises. Dat valt allemaal weg. Nee, is moeilijk.
En sinds vrijdag weet u ook dat er niet echt gefeest wordt tijdens de kerstperiode. Uw verjaardag valt op de laatste dag van het jaar.
Ja.
Had u al plannen?
Nee, eigenlijk niet. Omdat ik... Het is ook zo dat ik niet denk, het is 31 december en het is mijn verjaardag. Dus er moet absoluut gefeest worden. Ik houd niet van die krampachtige sfeer. En ik dacht, 75 worden... Dat grijpt wel even naar de keel, want het klinkt zo oud. Hè? Ik ben al 3/4 eeuw op deze wereld.
Ja.
En zo voelt het helemaal niet aan. Dus ik had eigenlijk geen plan. Ik dacht, ik zie wel wat er komt. Een familiefeest of met een paar vrienden. En nu wordt het stilletjes, maar daar kan ik ook mee leven.
En deze lockdownperiode, is dat nu het strafste wat u heeft meegemaakt op die 3/4 eeuw dat u al op aarde rondloopt?
God, niet het strafste. Laat ons zeggen dat de dood van mijn man, die op 9 december zal het 15 jaar zijn, dat was wel een serieuze klap. Want wij waren 33 jaar samen en we kwamen echt wel goed overeen. Dus dat was een gemis. Maar dit is toch wel heftig, ja. Vooral nog eens als je alleen woont. In het begin dacht ik ook, ja, ik ben al lang alleen, bedoel in die zin. Maar ik ben dat wel gewend. Maar ja, als je voortdurend lezingen gaat geven en naar vergaderingen gaat, en eens dus met vrienden gaat lunchen of dineren, dan is een avond alleen zitten met een goed boek is absoluut geen probleem. Het is wel iets heel anders als al die contacten en al die activiteiten wegvallen.
Ja, dat is uw sociaal leven net, hè, dat helemaal wegvalt op dit moment. Hoe zou u zichzelf omschrijven?
Oeh, dat is altijd moeilijk. ik weet het niet. iemand die graag leest, die graag leeft ook. Ik denk dat ik een vriendelijk mens ben voor mijn omgeving. Er zijn toch een aantal mensen die mij graag mogen. En voor de rest, ik vind dat een moeilijke vraag eigenlijk.
Passionara, zeg je wel eens over jezelf.
Ja, dat wel. Ik heb dat ook mee van thuis, denk ik, maar... Ik geloof echt in dingen die ik dan ook wil verdedigen. En ik vind het motto van de vorige eerste minister Trudeau van Spanje, niet de huidige, maar dus zijn vader. En die zijn motto was la raison avant la passion. En dat vind ik heel goed. Je moet passie hebben om iets te doen. Ook om mensen te kunnen overtuigen en mee te krijgen over van alles en nog wat. Maar het moet altijd wel geleid zijn door de reden. Het mag niet zomaar onbeheerst zijn. Maar ja, de dingen waar ik in geloof ik vurig in.
Ja. Ja. Tegendraads, zoals ook de titel van uw columnboek dat in mei ergens is uitgekomen, klopt dat?
Blijkbaar tegendraads in de zin dat ik zo ben opgevoed. Ik heb het al eens verteld, iets wat mij altijd is bijgebleven van wat mijn vader vertelde, zo'n verhaaltje over een man die een zoontje heeft en een ezel. Het is lang geleden en ze gaan naar de stad en die vader rijdt op zijn ezel en het zoontje, wat een jaar of 10 is, loopt naast hem. En ze komen mensen tegen die zeggen nog, kijk eens, wat een egoïstische vader, die zit dan maar op die ezel en dat kindje kan te voet lopen. Dus die vader denkt, oké, hij stapt af, zet het zoontje op de ezel. Ze komen weer mensen tegen en die zeggen, geen wonder dat de jeugd opgroeit voor galg en rat, dat de jongen zit daar prins heerlijk op die ezel en die vader moet te voet lopen. Dus denkt de vader, dan gaan we met z'n tweeën op de ezel zitten. Komen ze weer mensen tegen en die zeggen dan, oh, wat zijn dat voor onmensen, kijk eens naar dat ezeltje en twee gezonde, een man en een jongen die daarop zitten. Dan denkt de vader, oké, dan lopen maar allebei te voet naast de ezel en ontmoeten ze weer mensen die dan zeggen, kijk eens wat een idioten, ze hebben een rijdier en ze lopen te voet. En dat is gemakkelijk om te onthouden en eigenlijk van om tegen wat je doet, er zal altijd kritiek zijn. Dus je moet geloven in je eigen principes en in orde zijn met je eigen geweten en dan voor de rest zal er altijd kritiek zijn. En daar ben ik eigenlijk mee opgevoed. En in die zin zal ik niet gemakkelijk Enfin, geen schrik hebben voor kritiek en denken, oké, dat is hun recht, maar ik denk dat ik principieel recht in mijn schoenen sta, dus daar gaan we.
Dus als ze over u zeggen dat u conservatief en rechts bent, of ouderwets links, of andere termen, raakt u dat dan niet?
Wel, ten eerste vind ik het heel erg dat men rechts of conservatief als een soort scheldwoord gebruikt. Het conservatisme is een zeer respectabele gedachtenstroming naast het liberalisme, naast het socialisme. En conservatisme betekent niet dat je niets wil veranderen, maar gewoon dat men er meer nadruk op legt, dat men wat waardevol is uit de traditie kan behouden. Dus ik vind dat op zich geen scheldwoord. Maar destijds was ik de rode Mia van de Standaard. En dan denk ik, wat ook anderen al gezegd hebben, niet ik, maar de maatschappij is blijkbaar opgeschoven, want ik verdedig nog altijd dezelfde ideeën van vrije meningsuiting, van persoonlijke vrijheid. Ik ben feminist. Maar ik zeg ook dat vrijheid niet zonder verantwoordelijkheid kan. En ik heb eigenlijk zelf gezegd in een recent interview dat ik mezelf als ouderwetslink zou beschouwen. In de zin van, dat heb ik van thuis meegekregen, van een zeer sociaal christendom. De zorg om de zwaksten in de maatschappij, sociale emancipatie, goed onderwijs om ook kindjes die thuis nooit een boek zien, om dus de verschillen in culturele voordelen of nadelen, om die te compenseren, daar sta ik nog altijd achter. En sommige dingen die nu links heten te zijn, dat is eerder libertair. Dat is volgens mij niet links.
En behalve een zeer gedreven journaliste en columniste, bent u ook gewoon een goede levensgenieter, vermoed ik, hè?
Ja, ik zal niet zeggen dat ik elke dag vrolijk ben. Niemand is dat, maar ik leef wel graag, ja. En ik heb, als ik zie hoe jongeren nu bijvoorbeeld al heel vroeg beginnen alcohol te drinken en hoeveel drugs er gebruikt worden. Ik heb heel mijn jeugd, al mijn feestjes, heel mijn universitaire studies op frisdranken gedaan. Gewoon, ik hield niet erg van alcohol. En ik had dat ook niet nodig om vrolijk te zijn. Ik vond gewoon mijn jonge leven heel boeiend. Ik bedoel, ik ging graag naar school, ik leerde graag, ik las graag. Ik had het geluk van in een goed gezin te wonen. En dan ga je naar de universiteit en ontdek je allerlei nieuwe dingen. En dus ik vond altijd mijn leven boeiend genoeg om geen, wat Baudelaire noemt, le paradis artificieel nodig te hebben.
Ook een beetje chaotisch, dat heb ik ook gelezen over u.
Ja, mijn man zei dat soms van, hij zei, je kan stukken schrijven die intellectueel zo goed gestructureerd en in elkaar zitten. En hoe
maar
je zo'n chaot kan zijn in je persoonlijk leven. De uren die ik al heb doorgebracht met dingen te zoeken, hè, dat houdt u niet voor mogelijk.
Barones, dat bent u ook al 17 jaar. Hè? Is dat een titel die u met trots draagt?
Wel, ja, met trots draagt. Ik vond dat wel een onderscheiding, ja. Ook omdat, ik kom dus uit het Kortrijkse, uit Hagelbeke bij Kortrijk. Mijn vader was daar directeur van de gemeenteschool. En zo vroeger van die generatie van idealistische onderwijzers, hij heeft ook de muziekschool helpen stichten, die naar bij mensen thuis gingen, van arbeiden, om te zeggen, u hebt een heel begaafd zoontje en nu moet u laten verder studeren en niet op 14 jaar naar de fabriek en dergelijke. Dan ging ik in Kortrijk naar school en je had daar bij de medeleerlingen ook zo dochters uit, wat men noemt de betere milieus, van wie er een aantal nogal snob konden zijn. En dat, wat doet uw vader? Oh, en mijn vader was maar onderwijzer. Allee, dan hoorde je er niet bij. Niet iedereen was zo. En de school op zich was zeer goed. Het was niet de sfeer van de school, maar van sommigen. En dus toen ik die titel kreeg, dacht ik, mijn ouders op mijn moeder, die zeer muzikaal begaafd is, zeer literair, maar die dan ook niet bij de compagnie hoorde van sommige echtgenoten, van vrouwen die nooit iets anders gedaan hadden dan met een rijke man te trouwen eigenlijk. Dacht, oké, voor die provinciale bourgeois waren we niet goed genoeg, maar voor de koning ben ik wel goed genoeg. Vond dat eigenlijk wel een mooi signaal.
Maar mag ik u dan tutoyeren of niet?
Wel, dat heeft niets met die titel te maken. Ik vind gewoon, ik erger mij er nu in het algemeen aan hoe dat men je gebruikt. Het gaat nu niet om mij, maar als ik een minister hoor interviewen en men zegt jij, ik denk dat hoort niet. Je moet een zekere afstand bewaren. Ja. En waar ik de muren van oploop is, dat moet u toch ook al gemerkt hebben, u krijgt een mail waar men je en u niet meer uit elkaar kan houden. U wordt verzocht van jullie paspoorten bij te hebben of zo. Ik denk van, hoe is het nu mogelijk? Het is toch niet moeilijk om te weten, u en u, je en jou. En in het meervoud van de u-vorm is ook u en niet jullie. Hè? Dat is de familiaire vorm.
Maar zeg ik nu u of je?
U mag kiezen.
Oké. Okay. Mia Doornaert, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel, Lesage.
Touché.
I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rocked to the east, she rocked to the west, but she's the girl that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Ooh, to the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me. Yes, indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy.
Tutti Frutti van Little Richard, de eerste grote hit van hem uit 1956.
Ja.
Begin van een nieuw muziektijdperk was dat, hè? De rock'n'roll, Mia ja. Doornaert.
Ja.
Welke betekenis heeft dit nummer voor u?
Oh, dat, ik vond het toen al fantastisch. Dat is de muziek waarmee wij opgegroeid zijn. Ik heb eens een column geschreven om te zeggen, men spreekt soms van, oh, we moeten oppassen wat we in deze uitzending zeggen, daar luisteren grootmoeders mee. Ik heb dat ooit Sven Spijbroek horen zeggen, die ik fantastisch vind. Ben Krabbe, die ik ook fantastisch vind. En ik dacht, maar waar zijn jullie over bezig? De grootmoeders, dat zijn wij nu. En wij zijn opgevoed met rock'n'roll, dat was onze muziek. Wij zijn Dolleminas geweest, wij hebben betoogd voor openbaar plasrecht. Ik was lid van de pluralistische actiegroep voor gelijk loon, gelijk werk. Dat zijn de grootmoeders van vandaag. En dat is de muziek van die grootmoeders.
Maar u wordt 75. Is ja. dat dan oud of niet?
Wel, op papier is dat oud. Maar het is zoals je voelt. En ik voel dat helemaal niet. En ik heb ook gemerkt vroeger bij jongere collega's, zowel op de krant als later op een kabinet, dat die zegden, met jou voelt men geen leeftijdsverschil. En ik vond dat altijd wel leuk.
Mm-hmm.
Dus ik heb moeite om die twee in elkaar te passen, zoals ik ben en mij voel, en drie kwart eeuw.
Ah. Ja. Maar in hoeverre bent u nog rock'n'roll? Kan u dat misschien zeggen?
Oh, ik denk dat ik het nog altijd ben, in de zin dat ik inderdaad tegendraads en nonconformistisch ben. Nu, en deze dagen nonconformistisch zijn, dat is ook je nog eens elegant kleden. Dat is ook nog omgangsvormen hebben. Ik weet dat ik, toen ik nog op de Standaard was, dat ik daar eens was zo. En ik moest die avond naar een diner en ik ik zou geen tijd hebben om naar huis te rijden en mij om te kleden. En dus een van de jongere redacteurs van de kunstredactie zei van, oh, je bent zo conventioneel gekleed. Ik zei helemaal niet, kijk hier eens rond, jullie zijn conventioneel. Allemaal in jeans, in sneakers, in een trui. Ik ben juist zeer onconventioneel, met ook nog eens te vinden dat je je kleedt naar gelang de gelegenheid. Dus ja, in die zin denk ik dat ik nog altijd rock'n'roll ben.
Ja, maar daar geniet u ook van, hè, om zich op te kleden en goed uit te zien.
Ik vind dat leuk. Ik vind het zo saai van altijd hetzelfde te dragen. Wow. Nu sta ik hier in een trui en een jeans. maar je gaat niet in een trui en een jeans naar een diner en je gaat niet op hoge hakken op de dijk van Knokke of in het Terkamerenbosch wandelen. Dus ik vind dat een deel van de beschaving, van je te kleden naar gelang de gelegenheid en van jezelf verschillende gedaantes te geven. Ja. Maar ik hou inderdaad van kleren, van elegantie. Ja.
En zijn er dan momenten of situaties waarvan u denkt, nu word ik echt als oud bestempeld, terwijl ik dat echt helemaal niet ben?
Dat is mij nog niet gebeurd eigenlijk, want behalve nu met corona als spelbreker, word ik nog heel vaak gevraagd om te gaan spreken, maar ook aan universiteiten. Omdat een jongere generatie, dat is vaak zo dat men zegt van grootouders en kleinkinderen, dat daar een band tussen is. En een jongere generatie is misschien een beetje die, enfin, ik zet dat nu tussen aanhalingstekens, politiek correcte generatie van de huidige vijftigers wat beu en hoort ook eens graag een ander geluid. Nog eens, dat niet rechts of conservatief is in de zin van vroeger was alles beter. Maar om te zeggen, er zijn ook waarden die het waard zijn van behouden te worden.
En die ook moeten verteld worden en aanwezig moeten zijn in de maatschappij.
Zo bijvoorbeeld, één daarvan is wellevendheid. Dat is niet gewoon blinde etiketten. Ik zou ook niet kunnen een perzik met vork en mes eten, wat je normaal zou moeten kunnen. En dat vind ik ook niet belangrijk. Ik vind gewoon dat een samenleving veel aangenamer is als iedereen vriendelijk en hoffelijk is voor elkaar. Je kan, als je kritiek hebt of iets, of als ik nu op de tram zit en ik zie iemand van wie het masker onder de neus hangt, dan ga ik zo beleefd teken doen van uw masker, zo vriendelijk, en dan doet men dat meestal. En ik ga niet zeggen, onnozelaar, draag nog eens je masker correct. Mm-hmm. Dus ik vind dat gewoon belangrijk voor het aangename in de maatschappij. Mm. Bovendien, heel belangrijk, dat is ook een factor van integratie. Als u de regels kent van sociaal gedrag, dan vermijdt u ook misverstanden. Want daar zijn gebaren die wij bijvoorbeeld goed vinden, de duim omhoog steken van dat is goed gedaan. Maar je weet niet, in een ander land, in een andere traditie, kan dat juist een heel fout gebaar zijn. Dus ik vind het ook heel belangrijk om die reden dat men gezamenlijke gedragsnormen heeft. Mm-hmm.
Maar u schrijft nog altijd een tweewekelijkse column in De Standaard. U bent voorzitter van Literatuur Vlaanderen. U geeft lezingen, wordt heel vaak gevraagd voor duiding in radio- en tv-programma's. Heeft u niet het gevoel dat u de plaats van een jongere inneemt?
Nee, omdat, kijk, toen ik wegging op De Standaard, vroeg mij zo iemand, een diplomaat, en wie volgt u op? Ik zei, kijk, daar zit iemand anders op mijn stoel, maar die volgt mij niet op, om de simpele reden dat ik 35 jaar meer heb gehad, of 30 jaar meer dan die jonge collega, om te lezen, om te reizen, om te praten, om ervaringen op te doen. Dus in die zin, wat aan mij gevraagd wordt, is niet noodzakelijk wat aan een jongere gevraagd wordt. Dus ik vind niet, als men aan oudere mensen, om het nu zo te noemen, vraagt om een belichting te geven op een bepaalde toestand, dat is omdat men ervan uitgaat dat u daar wel aandacht hebt aan besteed en veel over gelezen hebt. Dus ik vind niet, ouderen nemen de plaats niet van jongeren.
En het is de ervaring ook, hè, die goud waard blijft.
En daarom word ik ook als conferencier gevraagd, omdat ik... Ik heb zo cruises begeleid op de Donau door de Balkan. En dan in twee talen dan ook. En ik zei, kijk, als we hier doorheen gevaren zijn, zeg ik niet dat u de Balkan zal begrijpen. Maar u zal tenminste begrijpen waarom het zo moeilijk te begrijpen kan zijn. Nu, achteraf, bijna elke keer komt er iemand naar mij die zegt in het Frans of in het Nederlands: goh, mevrouw, als ik een geschiedenisleraar gehad had zoals u, zou ik nogal anders naar die lessen geluisterd hebben. Waarom kan ik dat doen? Omdat ik daar niet alleen over gelezen heb. Ik ben daar ook geweest als reporter. Je praat met mensen. En je moet ook openstaan om mensen aan te voelen. Om niet te zeggen, oh, jullie zijn allemaal verfoeilijke nationalisten. Al die gevoelens komen uit een bepaalde geschiedenis. En je moet dat allemaal kunnen meenemen.
Een langer leven heeft zo zijn voordelen.
Een langer leven heeft ook zijn voordelen.
Adelaide, een lied uit 1795 van de toen nog jonge Beethoven, geschreven door Friedrich von Mattisson en gezongen door de fantastische stem van Jonas Kaufmann. Mia Doornaert, welke betekenis heeft dit lied voor u?
Wel, het heeft een speciale betekenis in die zin dat mijn volledige voornaam is Maria Adelheid. En waarom heb ik die voornaam gekregen? Onder andere omdat toen mijn moeder mij verwachtte, waren zo een paar dingen. Haar broer, die ook heel muzikaal was, stuurde haar de partituur van dit lied, Adelaide. Dat hij had een prachtige zangstem. En dus zij speelde dat dan, als ze elkaar zagen, zong hij dat dan. Dus en het is een heel mooi lied. Zo, ja. Op het einde dat uit de as van mijn hart zal een bloem verrijzen als ik dood ben. Und auf jedem purpurblättchen, op elk purperen blaadje zal dan jouw naam staan, Adelaide. Dus dat is één van de dingen. En daarnaast, in die tijd was er een trilogie van een Noorse schrijver, Tryggve Gulbrandsen, over het geslacht Bjørndalen, die toen razend populair was. En daar komt ook een Adelheid in. En ten derde had ze een schoonbroer die destijds echt een heel veel gelezen schrijver was en een zeer goede vulgarisatieschrijver. Zijn naam was Frans Ramon, maar hij schreef als Bosvogel, F.R. Bosvogel. En in de reeks Dietse Gestalten van het Davidsfonds was ook het boek verschenen over Robrecht de Vries. En dat was een zoon van graaf Boudewijn V van Rijssel en die... De vrouw heette ook Adelheid. Dus er waren nogal wat Adelheids die samenkwamen. En zij vond dat ook een mooie naam. Dus ik werd Maria Adelheid. Met dan nog twee andere voornamen. Een beetje nomen est omen. Lutgardis, want dat is de patrones van de letteren. En Cecilia, want dat is de patrones van de muziek.
Ja, maar uw moeder was dus echt wel een heel bijzonder figuur. Zeer getalenteerd.
Zeer getalenteerd.
Cultureel onderlegd.
Ja, en zij was ook zeer taalbegaafd. Zij kon wat ik niet kan. Zij kon al rijmend improviseren. Ik zeg niet dat dat grote poëzie was, maar het is ook niet zo evident om, als men zegt, zei van ah, mevrouw Doornart, wil u ook nog eens iets zeggen? En dan kon zij al rijmend improviseren. Ja, ze was heel taalbegaafd en zeer muzikaal. Muzikaal.
En wat heeft u van haar geërfd?
Goh, wel, alleszins de liefde voor taal en de liefde voor muziek. Ik ben niet even muzikaal als zij. Zij en mijn twee broers die hebben bijvoorbeeld een bijna perfect gehoor, dus je slaat een noot aan op de piano, de do, en dan sla je om het even welke noot aan en die horen dat. Ik ben niet onmuzikaal en ik kan toonvast zingen, maar als ik bijvoorbeeld mijn sonatine van Mozart aan het inoefenen was op de piano en ik sloeg een akkoord verkeerd, ik hoorde wel dat het fout was, ik wist niet onmiddellijk wat. En om het even waar mama dan in huis was, dan riep ze vaak kruis, si bemol. En ik dacht van, zo, waarschijnlijk ben ik een vondelingetje en ben ik een geadopteerd kind en hebben ze mij dat nooit durven zeggen. Ik tilde daar toen echt zwaar aan, terwijl dat op zich geen ramp was. Want als ze aan mijn... De onderwijzer die ons notenleer gaf, had ze zoals gezegd... Ik zit zo tussen twee broers, dus eerst was mijn oudste broer, dan ik. Van, ons Miatje is niet zo begaafd, denk ik. Hè. En hij had gezegd, maar het is een van de beste van mijn klas. Het was gewoon in vergelijking met dat ik niet helemaal dat had. Maar ja, ik heb heel veel van haar geleerd... En ook een passie voor het woord, voor verhalen. Ja. Zij vertelde ook... Zij had 3 kinderen in 2,5 jaar gehad, wat zwaar was op dat moment... Maar wat leuk was voor ons drie, omdat we alles samen konden doen. En ik kan me nog een verre herinnering. S'avonds voor het slapen gaan vertelde zij zo een feuilleton over Rozemarijntje en onkel Gust en tante Marie-Catherine. Want het waren zo heel gewone verhalen. Ze op bezoek gingen en taart aten. Maar voor kleine kindjes moet dat niet meer zijn dan dat. Hè? Ja. Wij zaten daarnaar te luisteren. Ik denk zo altijd dat 3 vogeltjes in een nest die met opengesperde bekjes aan het wachten zijn op de ouders die daar voedsel komen indroppen. Dat wij op die manier zo allee, de woorden uit haar mond aan het kijken waren.
En uw vader, wat voor iemand was hij?
Hij was... hij doet mij altijd denken aan dat gedicht van Marnix Gijzen. Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid. Hij had de zware last op zich geladen. Een eerlijk man te zijn in woord en daad. Een heel lieve man die tamelijk laat getrouwd was. Die in de wolken was van kinderen te hebben. Dus die een zeer aanwezige vader was. Ik heb later gemerkt bij vriendinnen dat dat niet altijd evident was. Hij was heel sportief. Hij heeft ons leren fietsen en zwemmen en van de hoge plank in het zwembad springen. Ja, hij was altijd heel sportief gebleven. En ik weet nog dat hij was met mij naar het zwembad in Kortrijk gegaan. Dat was een heel mooi zwembad, open lucht. Hij had daar dan 2 lagere planken en dan een hoge plank, toch 3 meter. En ja, ik was nog klein. Als je daarop zat, dat is dan heel diep. En ik hoor nog roepen, allee, geen truntje zijn, springen. En truntje is zo'n echt West-Vlaams woord. Van, allee, niet kleinzerig zijn.
Dat ken ik. Voilà.
Geen truntje zijn, springen. Dus een heel, heel lieve man.
En wat voor kind was u?
Ik was een... Ik denk dat ik een lief kind was. Iedereen zegt dat ik kon ondeugend zijn. En omdat ik verstrooid was, dingen niet doen die ik had moeten doen. Maar ik was nooit méchant, zoals men zegt. En dus... En ik las heel graag. Ik zat heel graag in een hoekje met een boekje. Maar ik speelde ook graag. Ja,
was u een populair kind?
Nee. Ik was zo niet het haantje de voorste in de klas. Absoluut niet. Het is pas... Enfin, een tijd geleden dat ik mij herinner heb dat ik eigenlijk 1 jaar in mijn lagere school ook behoorlijk gepest ben geweest. Ja? Door enkele meisjes die mij uitlachten. Of die dan als je een trap opging, zo op de hielen van je schoenen trappen en dergelijke. Dat is dan een jaar.
Waarom was dat?
Ik weet het niet, omdat ik was wel, omdat ik niet agressief was. Ik bedoel, ik kroop dan in mijn schulp. En ja, dan moedig je dat als het ware aan. Ik zeg niet dat het mijn fout was. En bovendien, als de mama's ons van school kwamen halen. Mijn moeder was ook een mooie vrouw, een elegante vrouw. En die, ik denk dat sommige van die moeders jaloers op haar waren, omdat ze zo muzikaal was en dingen kon die anderen niet konden. Er waren zo'n aantal dingen die meespeelden. Na een jaar is dat overgegaan. En ik heb dat eigenlijk heel lang verdrongen. En het was pas jaren geleden toen pesten in de actualiteit kwam, dat dat ineens zo bovengeborreld kwam. Ja, maar verdraaid, ik heb dat ook meegemaakt. Niet in zo'n erge mate dat ik schrik had om naar school te gaan, maar toch...
Heeft het invloed gehad, denkt u?
Denk het niet. Niet blijvend. Enfin, ja, als je iets verdrinkt, is het teken dat er altijd wel iets aan was, want dat is niet leuk. Maar ja, ik was niet het soort zelfverzekerde kind om te zeggen van wat is dat hier? Dus nee, ik was niet in die zin een haantje de voorste in de klas of niet populair. Het kwam dan ook nog bij dat ik veruit de jongste was. Ik ben al geboren op een 31 december. Ja, en men rekent in kalenderjaren, maar iemand die op 1 januari geboren is, die heeft een jaar langer geleefd dan ik, maar officieel zitten we in hetzelfde jaar. Dus ik ga naar het eerste studiejaar en ik leerde heel gemakkelijk. En ik kon al lezen, waarschijnlijk omdat mijn broer, die een jaar ouder was, al boekjes had. En dus na 2 weken komt die zuster Raphaël aan mijn ouders zeggen van kijk, u moet dat kind naar het tweede studiejaar laten gaan. Ze weet al alles en ze zit de hele tijd te babbelen. Surprise, surprise. En zij kan daar tegen, maar de kinderen rond haar kunnen er niet hebben van hun tijd te verliezen. Mijn ouders zeiden geen sprake van, ze is al zo jong. Na nog eens 2 weken kwam die zuster zeggen, kijk, meneer en mevrouw Doornat, dit gaat echt niet. Zij verliest haar tijd en zet haar in het tweede studiejaar. En als blijkt dat dat niet gaat, kan ze later een 7e studiejaar doen of na haar humaniora maturiteitsjaar. En dus op die manier ben ik doorgeschoven en was ik 16,5 toen ik naar Leuven ging, naar de universiteit. En 20,5 toen ik begon les te geven in Latijn en Grieks.
Een groot voorbeeld voor u was Maria Rosseels. En dat is op veel vlakken een beetje uw voorloper geweest. Hè? Ook journaliste van De Standaard geweest. Carrière begonnen als leerkracht, wat u zelf ook 2 jaar lang heeft gedaan. Trouwens ook in de adelstand verheven, barones geworden. Maar zij moest op 60 met pensioen.
Ja, wel, u had mij zo gevraagd van wie heeft u gevormd? En dat is niet één persoon, maar Maria Rosseels. Ik had haar boeken gelezen. Ik wist ook dat zij met haar enquête over het kloosterleven en dergelijke veel ophef had gemaakt. Het was een briljante pen. Zij schreef schitterend over films. Ik was het maar met één ding over haar oneens. Zoals alle goede recensenten, die hebben ook altijd een beetje een irrationele voor- of afkeur voor iemand. En zij kon Omar Sharif gewoon niet zien. En ik vind dat een heel goede acteur. En dan, maar zo in het begin kwam De Standaard. Voor mij was dat ook een icoon. Ik zou zelf niet uit eigen beweging met haar zijn gaan spreken. Maar zij was bijzonder beminnelijk, dus zero dikke nek. En ja, ik vond dat een fantastische vrouw. En ik weet nog hoe ongelukkig zij was toen zij met pensioen moest op 60 jaar. Was toen nog een verschil, vrouwen op 60, mannen op 65. En ik vond dat ook niet kunnen, dat die collega's van dezelfde leeftijd nog 5 jaar langer konden werken omdat zij man waren. En ja, Maria was zeker niet uitgeschreven. En het was een van de briljantste pennen van De Standaard. En dan zie je hoe maatregelen die ooit waarschijnlijk bedoeld waren ten voordele van vrouwen, dat die dan helemaal omgekeerd kunnen uitpakken. Maar ik weet ook dat zij zeer ongelukkig was om weg te gaan. Mm-hmm.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Qui l'eût cru déplore la perte de l'été qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Brigitte Bardot over La Madrague, het beroemde eigendom waar ze ook woont in Saint-Tropez. Mia Doornaert, waarom is dit lied zo betekenisvol voor u?
Goh, omdat het in samenhangt met ook weer jeugdherinneringen. Mijn vader was in het onderwijs, dus hij had tijd in de vakantie. Maar wij waren niet zo rijk dat we wekenlang op hotels konden gaan. En had hij, die 14 jaar ouder was dan mijn mama overtuigd om te gaan kamperen. Dus dat was toen de tijd al van de bungalowtenten, waar je zo niet moest inkruipen. En wij vertrokken dan met ons vijf in een Volkswagentje met die tent op het dak. In 2 dagen een half rijden, want er waren nog geen autowegen in Frankrijk toen, naar het zuiden van Frankrijk. Nu, en daar 3/4 eeuw, dat kan tellen. Dat was in de jaren 50. Wij kenden alleen de Noordzee. Kleurentv was er nog niet. Er waren nauwelijks kleurenfilms. En ineens rijd je dan van het ene klimaat naar het andere door Frankrijk, door Bourgogne. En dan kom je aan de Provence en de luchten worden blauw. En dan heb je die markten. Waar, ik heb soms het gevoel dat ik nooit meer even sappige kersen en even goede meloenen en perziken zal eten als toen, toen alles eigenlijk nog recht van de boom of het veld naar die markten kwam. En dan kom je aan de Azure kust en je hebt rode rotsen en een blauwe zee en een geel strand of een keiend strand. En dat was magisch voor ons. En we hadden dan een camping vlak aan het water, dus mijn ouders hoefden er niet mee in te zitten dat wij een straat over moesten. Ja, het was dus magisch, een zee waarin je uren kon plassen en spelen en zwemmen en duiken zonder bibberend buiten te komen, zoals aan de Noordzee vaak het geval was. Het was echt zo'n fantastische herinnering zo aan die jaren. Ja. En dat was zo 's morgens opstaan, zwembroekjes aan de zee in. En tegen de tijd dat we terug waren, was het bestelwagentje aan de camping voorbijgekomen met de kranten en ook L'Équipe, want dat was de Tour de France. En toen reden de renners nog in nationale ploegen. Dus dat was dan ook, sprak dan nog anders aan. En dan herlas mijn vader nog eens in alle details de rit van de vorige dag. En dan was er ook Frans brood, zoals wij dat noemden. De klassieke fout van iedereen. De eerste keer dat je in een bakkerij gaat, mijn mama ook, et un pain français. Mais madame, toen op pain son français. dus stokbrood, baguette. Ja. En dat was zo'n luxe van elke morgen baguette bij het ontbijt.
En is het ook die figuur van Brigitte Bardot?
En ook die figuur zelf. En eigenlijk de Fransen, voor mij is de zomer ook het seizoen. Ik ben gevoelig voor de belofte van de lente, de poëzie van de herfst, allemaal heel goed. Maar zo de zomer, de zon, het reizen, een zekere onbezorgdheid. Je kunnen aankleden met gewoon zo een short en een t-shirt aan en je bent aangekleed. En de Fransen, ik ken van de talen die ik ken geen enkel land dat zoveel liedjes heeft over la mer, de zee, het strand, les vacances, etc. En ik denk, daar hebben de Fransen gelijk. De zomer is eigenlijk het seizoen voor mij waarin je je uitleeft. vooral ook ja, met een kindertijd, met ouders die de tijd hadden om zo te reizen. En ik voel nu dit jaar voor mij dat zoals een schilderij, zo een canvas, hè, een groot doek, waar in het midden een gat geboord is of daar een kanonbal is doorgevlogen. Ik mis de zomer. Het is gelukkig mooi weer geweest tijdens een groot deel van de lockdown, anders zou het nog veel erger geweest zijn. Maar zo niet kunnen weggaan naar het zuiden, gaan genieten van het zuiden, dat is echt iets wat ik mis. En dan Brigitte Bardot vertolkt dat. Ik heb dat ook altijd een heel toffe figuur gevonden. Zij is 8 jaar, maar 8 jaar jonger dan Marilyn Monroe, dat andere wereldwijde sekssymbool. Maar er is zo'n verschil tussen. Marilyn was een heel breekbaar... Ik noem maar een breekbaar voorwerp van begeerte. En Brigitte Bardot was een levenslustige jonge vrouw. En die ook non-conformistisch was. Je hebt daar nooit op de rode loper gezien. Zo in van die jurken. Met decolletés en aanspannend. De jurk waarin Marilyn Monroe Happy Birthday Mr. President heeft gezongen. Die is haar praktisch op het lijf genaaid. En als je dat ziet, dan denk je, als ze diep ademt, dan springen daar alle naden van die jurk. En Brigitte Bardot, dat was zo heel natuurlijk, een gebruinde huid. En in mijn tijd, we hebben allemaal van die jurkjes met fichieruitjes gedragen en dan een petticoat met een kanten rand die eronderuit kwam en ballerientjes. Dus ik vind daar ook zo heel aantrekkelijk als figuur en ook zeer vrij gevochten. Ze had ook een liedje, Sidonie a plus d'un amant. Ja, maar in de jaren 50 of begin van de jaren 60, avoir un amant, een minnaar hebben, was toch al non-conventioneel. En dan gewoon zingen et jusqu'à ce que l'on la cloue au sapin de l'enterrement, tot ze doodgaat, qu'on l'en moque ou qu'on l'en loue, Sidonie aura plus d'un amant. En dat met dat kinderlijke stemmetje gezongen, zo, dat was echt zo, allez, iets onschuldig, gewoon een vrije vrouw zijn.
Ze is 86 ondertussen. Ja, en altijd heel natuurlijk gebleven.
Wel, ja, als je sommigen zou zeggen, ze heeft zich enorm laten gaan. Oké, dat is haar keuze. Why not? Zij houdt niet van plastische chirurgie. Dat heeft niets progressiefs of conservatiefs. Dat is haar keuze.
Ah, u wel, hè? U houdt wel van plastische chirurgie.
Wel, kijk, mijn oudste broer is plastisch chirurg. Alleen al daarom ga ik hier niet tegen plastische chirurgie zeggen. Maar ik vind gewoon weg van wie zich daar beter mee voelt. En zeker in een maatschappij waarin wat men noemt in Frans le jeunisme, er jong uitzien, er slank uitzien, zo belangrijk is geworden. Ja, dan kan dat ook belangrijk zijn. Maar vergeet ook niet welke rol plastische chirurgie gespeeld heeft om aangeboren handicaps zoals een hazenlip en andere dingen die maakten dat mensen zich gecomplexeerd voelden, dat kinderen met wie gelachen werd en dergelijke, dat allemaal kon gecorrigeerd worden. Dat is wel een zeer belangrijk aspect. Ten tweede, arbeidsongevallen, waar bijvoorbeeld een hand doorgesneden is met microchirurgie, waar je zoveel mogelijk al die kleine bloedvaatjes en zenuwjes kan herstellen. Dan, dat laat ook veel minder arbeidsongeschiktheid, veel minder handicap. Mm-hmm. Dus u hoort mij niet zeggen tegen plastische chirurgie. Dus ik zal ook niet verbergen dat mijn broer al een paar ingreepjes op zijn zus gedaan heeft ook.
Het feit dat zelfs Simone de Beauvoir een essay heeft geschreven over Brigitte Bardot wilt ook wel iets zeggen natuurlijk. Hè? Simone de Beauvoir, ja. Voor veel mensen van uw generatie heeft zij de Bijbel geschreven. Hè? La Deuxième Sexe is ook het boek dat voor u bijzonder belangrijk is geweest.
Ja, hè? La Deuxième Sexe is echt baanbrekend geweest. En als u denkt dat er wordt nu veel bagger uitgestort en de sociale media verspreiden dat meer. Maar wat Simone de Beauvoir te horen heeft gekregen en te lezen toen ze dat geschreven heeft.
1949 was dat, hè?
1949, dat was echt baanbrekend. En dat is heel lang, niet alleen voor mensen van mijn leeftijdsgroep, maar ook erna, echt een revelatie geweest. En voor veel vrouwen ook, ouderen die het lazen, die zeiden, maar ja, dat is mij ook overkomen, of al die reflexen heb ik ook meegemaakt. En ik was op de eerste vrouwendag in België, in Brussel. Ik was net begonnen werken op de Standaard. Dus het moet 70 of 71 mm-hmm. geweest zijn. En ik was daar met een collegaatje van het laatste nieuws, Gabi Feijaert, die later dan naar VTM is gegaan. En toen Simon, was een zaal vol in een passage, passage 44 in Brussel. Nu, toen Simon de Beauvoir die scène opkwam, al die vrouwen die applaudisseerden en dat werd geroepen, merci madame, merci. Omdat dat werk heeft een enorme invloed gehad. En niet alleen in Frankrijk, dat was echt baanbrekend om al die vooroordelen te doorprikken. Ja.
À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas sans public. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Jules et Jim, de gelijknamige film uit 1962 van François Truffaut. Hier gezongen door de geweldige Jeanne Moreau en helemaal meegezongen in de studio door Mia Doornhaert. Het betekent veel, hè, dit lied.
Ja,
en,
het is een mooi liedje al. En ik hou ook zo van dat soort stem, un peu acidulé, zoals men in het Frans zegt. En inderdaad, ja, als men vraagt, wat is de film voor u, kan ik niet zeggen. Maar de Nouvelle Vague, dat was ook een revelatie, begin van de jaren 60. Moderato Cantabile, waar zij in speelt met Jean-Paul Belmondo. Les Amants, toen ook baanbrekend. En dan zeer ongebruikelijk, een driehoeksverhouding. Maar niet een man met een echtgenote en een maîtresse, wat we kennen van het boulevardtoneel sinds altijd. Maar één vrouw met twee mannen, dat was ook gewaagd. En zij was prachtig in die film. Het is een fantastische actrice. En ik had op kot in Leuven een paar jaar lang zo'n pagina die ik uit de Jour de France had gehaald, waar zij opstond, de foto uit Julie Jim, met een stralende glimlach. En ik plakte die dan tegen een kast, omdat ze daar echt zo mooi op stond en zo ook een bepaald levensgevoel uitstraalde.
Ja. En die thematiek, de driehoeksverhouding, is dat iets dat u bezighoudt of fascineert?
Op zich niet. Het was gewoon zo een ontdekking. Nu, het loopt ook niet zo heel goed af, maar het was gewoon van dat dit in een film kwam van een vrouw met twee mannen. Dat was zo ongebruikelijk. Bon, sindsdien zijn we zoveel meer gewend. Maar alleen dat hielp allemaal zo om je blik te verruimen en te denken, oké, er bestaan heel veel manieren van leven of van tijdelijk leven of om het leven te ontdekken. En ja, ik was toen nog eens zo in een periode van, je slorpte dat allemaal op, zo, je bent jong, je ontdekt allerlei nieuwe dingen en oké, voilà, prachtige film, prachtige actrice, prachtig liedje.
U bent een zeer gewaardeerd journalist, maar dat betekent niet dat de lage cultuur aan u voorbij gaat. Hè? Integendeel zelfs.
Nee, ik hou al niet van die termen. En ik ben opgevoed met klassieke muziek. Dus mijn moeder speelde piano, mijn vader viool. Er stond ook een cello thuis. Ik heb nog een paar jaar cello geleerd ook. Maar dat was geen enkel muzikaal snobisme. Mijn ouders luisterden ook naar... Mijn moeder hield van Charles Trenet destijds, die Franse chansonnier. Die volgden onze muziek mee. Met de Beatles konden ze nog helemaal mee. Zeker mijn moeder, de Rolling Stones, vond ze al wat ruiger. En dat was toen mijn muziek en seksidool in de jonge jaren. Maar dus... Zij zegde gewoon van, kijk, muziek die de jaren en decennia en eeuwen trotseert, is goede muziek als de mensen blijven luisteren. Dus mensen die neerkijken op het nieuwjaarsconcert en die walsen en polkas, dan denk ik, maar dat is fantastische muziek. En dus...
Sissi is ook een must, dat moeten we gezien hebben.
Wel, dat is... Dat was op de vraag Guilty Pleasure. Een van de eerste films die ik gezien heb zo lang geleden was Sissi. Wauw, en zo, mijn droom is altijd geweest van zo in zo'n witte jurk met zo'n wijde rok te kunnen walsen met een mooie prins in een paleis. Ik ben daar een heel klein beetje in de buurt gekomen. Ik was dus met een groepje reizigers van het Davidsfonds in Sint-Petersburg en wij gingen dineren in een oud paleis dat daarvoor ingericht was en dus waar je aan elegante tafels zit en een portiek boven de deur is zo een balkonnetje waarop een strijkje zat en daar werd een wals gespeeld en een charmante heer uit het gezelschap is mij komen vragen om dan te walsen daar. Dat was ook een dansvloer, maar het was niet in een avondjurk, maar we waren wel gekleed, elegant gekleed, dus ben een beetje in de buurt gekomen. En dan, dat is zo altijd bij mijn jeugdsentiment gebleven, dus dat zijn 3 films geweest en ik had daar de cassettes van en ja, ik zal niet zeggen dat ik in de duik keek, maar het scheelde toch niet veel in die tijd van, hoe is dat nu mogelijk? Tot die ineens cult zijn geworden. Ja. En ik had dan een collega van een generatie jonger en die zei, ja, op de Duitse tv, het is weer Sissi, we kunnen weer kijken. En ik dacht, oef, ja, nu, het is cult geworden, dus het mag. Maar ik wil maar zeggen, ook vandaag de dag, ik haat mensen die zeggen van, daar kan je wel naar luisteren en dat niet. En
waar kijkt u nu naar?
Waar ik van genoten heb op Netflix, godzijdank dat Netflix bestaat, dat is zo een feuilleton dat ze pas gemaakt hebben en waarover iedereen schreef dat het veel te licht was en vol cliché, en dat is Emily in Paris. En ik heb daarvan genoten, oké, het zit vol clichés, hè, aan weerskanten. Emily komt uit Chicago, zij werkt voor een groot PR-bureau en die hebben een klein exclusief bureau in Parijs opgekocht, Savoir. En degene die moet gaan naar Parijs, die is onverwacht zwanger, kan niet gaan, dus Emily komt daaraan, niet gehinderd door enige kennis van het Frans. Dus de Fransen dan, gegacht, c'est jeune américain, en dat gaat ons hier eens vertellen hoe we het moeten doen. En ze is vulgair, ze is niet geraffineerd en dit en dat. En de Fransen zijn natuurlijk onvriendelijk, de Parijzenaars. Jou voortdurend verbeteren als ze dan haar best doet om iets te zeggen, maar ze zegt dan, la pain au chocolat, le pain, madame. Alle mannen denken alleen maar aan seks of zijn altijd op versieren uit. Maar in elk cliché zit er een deel van de waarheid. Maar het is heel leuk om te zien. De Fransen zouden moeten blij zijn. Het is een fantastische reclame voor Parijs. En het is echt feel good. En ik dacht, de makers... Die hebben begrepen waar mensen in coronatijden nood aan hebben. Dat is iets, het is zoals champagne drinken en daar hapjes bij eten. Zo. Het is vederlicht, maar aangenaam om naar te kijken.
En zeker voor iemand die zelf een grote verbondenheid heeft met Parijs natuurlijk.
En bovendien, de mannen zijn allemaal, de meeste knappe Fransmannen. En de jonge vrouwen zijn allemaal mooi. En wat ik heel tof vind als vrouw en feminist is daarin dat... Al die vrouwen zijn zeer vriendelijk en helpen elkaar. Zo, die cliché van vrouwen zijn jaloers op elkaar bestaat niet. En bovendien heb je dan ook het hoofd van dat Frans bureau is een vrouw van in de 50. En die is de maîtresse van een jongere man die een jongere vrouw heeft. Dus ook een beetje...
Daarom
die...
alleen al moeten we kijken.
Ja, voilà.
Hebben we nog tijd om heel even te luisteren naar filmmuziek van Vangelis uit 1492. De Griekse componist, want filmmuziek vindt u heel belangrijk, hè?
Oh, dat is een heel belangrijk genre. Denk eens aan de spaghetti westerns zonder de muziek van Ennio Morricone.
Hoort erbij. En is het ook... Het feit dat het gaat over Columbus natuurlijk. Het is ook een figuur die regelmatig in uw columns opduikt, hè? Is het ook...
Zo vaak... Ik zet dat wel, Columbus, zo in zijn tijd. Maar ik vind het gewoon fantastische muziek. Ik krijg er een beetje kippenvel van. We'll be right back.
Conquest of Paradise van Vangelis als ode aan de filmmuziek. Zometeen praat ik verder met Mia Doornaert.
Zeg,